In het kader van het verwerven van gedrieken toen op een gemetse vrouw en de andere kinderen is naar Israël gegaan. Hij is krijgsmansrabijn geworden. Werkt al jaren daar in het leger. Ik heb heel veel contact met hem. En hij heeft mij de volgende geschiedenis verteld. U weet wie ik bedoel. Het was in Amsterdam een vrij bekende persoonlijkheid. Gad Koylau. Hij vertelde me het volgende. Er is in een van de legerplaatsen waar hij heel vaak komt en werkt. Daar in het militaire ziekenhuis wat daarbij is. En wat helaas erg veel te doen heeft. Een van de meest toegewijde verplegers is een man. Die heet Mordechai. En de man is niet alleen een ongelofelijke vrome Jood. Maar een verpleger zoals je maar, nou ik wil niet zeggen weinig meemaakt. Die werkelijk, ondanks het toch niet al te riante salaris, wat sowieso in Israël niemand krijgt. Maar zeker, en maar in verplegers ook niet, net als in Nederland worden ze zwaar onderbetaald. Altijd dag en nacht werkt, klaarstaat, uren meer werkt dan die zou moeten. Ook vaak de familie heel veel bemoedigt. Daarnaast heel veel Torah leert. Een voorbeeld, hij zegt, iemand die als je hem al ziet, dan zie je dit is een bijzonder mens. Misschien wel een tzaddik. En er was een keer een gelegen moment dat er was na een aanslag, een terreuraanslag op een groep militairen was dat. Waarbij een aantal doden vielen en een behoorlijk aantal gewonden. Toen was natuurlijk de krijgsrabijn was heel hard nodig. En de verplegers helaas ook. En ze hebben, op een gegeven moment waren ze 2 x 24 uur achter elkaar. Zijn ze zonder één moment op te houden in het geweer geweest. Gegeten hebben ze letterlijk dat iemand tijdens het werk hen het eten gaf. Niet alleen zij tweeën, maar in het team. En na die 2 x 24, 48 uur zonder slaap, zonder rust, toen werden ze afgelost. Dat kon niet eerder door omstandigheden, want iedereen was hard bezig. En op zo'n moment ga je niet gelijk slapen. Je gaat niet gelijk naar huis, want je kan helemaal niet slapen vaak. Je moet eerst even bijkomen. Hebben ze koffie en een pizza en wat andere dingen. En ze zaten daar zo rustig te praten. En toen vroeg deze Reb Dovid, deze krijgsrabijn, die vroeg aan Mordechai, van, ik vind je best bijzonder, zegt hij. Vertel, wie ben je eigenlijk? Volgens mij, je komt niet uit Israël oorspronkelijk. Je praat erg Amerikaans, net als ik. Want hij kwam ook oorspronkelijk uit Amerika. En toen vertelde die Mordechai dat hij was een groot aantal jaar geleden daarvoor naar Israël gekomen. Naar een kibbutz van Hashomer Hatzair. Een anti-religieuze kibbutz. En hij was daar gekomen een paar dagen voor Yom Kippur. En op Yom Kippur werd daar varkensvlees gegeten. Het werd dafke gedaan, lahachisch, dat werd opzettelijk gedaan om zich te onderscheiden en zich af te zetten tegen het Jodendom en dergelijke. Want deze ideologie van deze kibbutzim is per definitie socialisme. Daar ben ik helemaal niet tegen alle aspecten van het socialisme overigens. Daar gaat het niet om. Dat is een ander onderwerp. Maar het socialisme als een ideologie tegen Jodendom, dat kan mij weinig aanspreken. Maar ik herhaal, ik zeg niet dat alle dingen van het socialisme slecht zijn. Integendeel. Ik denk dat ook in... Nou goed, dat is een politiek onderwerp meer. Toen vroeg hij aan Mordechai, maar je leeft zo vroom. Je bent zo'n vrome jid en alles, hoe is dat gekomen? Toen vertelde Mordechai, heb je de tijd? Ik zeg, nou, ik heb nu de tijd, ik kan voorlopig toch niet slapen. Te veel meegemaakt, te veel dit. Toen heeft Mordechai verteld zijn geschiedenis. En die wil ik met jullie delen nu. Het begint bij zijn overgrootvader. Meer dan 120 jaar daarvoor in Odessa. Odessa, een stad in Zuid-Rusland met zeer rijk Joods leven. Op Rosh Hashanah van ongeveer 120 jaar daarvoor. Op Rosh Hashanah was de Joodse wijk uitgestorven. Alle Joden waren in de shoes. Opeengepakt. Aan het davenen. Het luisteren van de shofar. In een van die shoes, waar een grote tzaddik, een grote raaf, al meer dan 70 jaar lang de raaf was, als jonge man, grote talmidhoog was hij gekomen daar. Daar was de overgrootvader van deze Mordechai, was daar, Baal Tokea, die blies daar de shofar. En dat deed hij op dat moment al 20 jaar. Zijn vader had dat daar gedaan in die shoe, zijn grootvader had dat daar gedaan, zijn overgrootvader had dat daar gedaan. En hij blies dat met een shofar die al toen al bijna 200 jaar in de familie was. Die had hij weer gekregen van zijn vader. Die shofar die zag van ouderdom zwart. Niet zwart van nature, van ouderdom. Maar hij bracht er een geluid uit wat geen oog zonder tranen kon laten. Wat geen hart niet kon breken. Alleen het geluid al en de manier waarop hij op die shofar blies, bracht mensen tot inkeer. En zijn overgrootvader, wiens naam was Asher Leib. Deze overgrootvader, die stond zich voor te bereiden om te gaan blazen. Op het moment dat in het huis wat naast de shul was gelegen, zijn vrouw bezig was te bevallen van hun eerste kind na vele jaren huwelijk. De vroedvrouw was bij zijn vrouw. En hij begon op dat moment te blazen. En voor de oudere shulbezoekers was het alsof daar zijn vader stond te blazen. Want die kende nog zijn vader. En voor de anderen was het in ieder geval een ervaring die zij nooit zouden vergeten. De manier waarop hij blies. Na afloop van de shuldienst werd er medegedeeld dat tijdens het blazen, en zijn vrouw kon het blazen horen vanuit de ramen stonden open en alles en zo. Zijn vrouw, tijdens de eerste tonen van het blazen was zijn zoon eruit gekomen. Hij dolblij, groot iedereen mensen een mazzel tof, hij enorm besimge. En hij gaat enthousiast naar de raaf toe en de raaf wenst hem ook mazzel tof. En de grote raaf en tzaddik, en hij zegt tegen de raaf, hoe vindt u dat? Mijn baby heeft al de shofartonen gehoord. Waarop de raaf antwoordde, ben je er zeker van dat hij die shofartonen heeft willen horen? En die, ben je er zeker van dat hij die shofartonen heeft willen horen? Hij was ontzettend gechoqueerd. Asherleef was ontzettend geschokt. Dit leek wel een vervloeking. Dit leek wel iets, maar hij stond er verder niet meer bij stil. De zoon noemde hij Simson. En de zoon, Samson, groeide voorspoedig op, gezond op, kreeg een opvoeding van Torah, van mitzvot, kreeg een door en door Joodse opvoeding. Toen Simson echter een jaar of 17, 18 was, toen door allerlei invloeden van buitenaf, wilde hij eigenlijk weg van de weg, niet meer met de weg van Torah lopen. Hij heeft zich aangesloten bij Der Bund. Der Bund, dat was een hele grote seculiere Joodse organisatie. En hij was eigenlijk een heel groot verdriet voor zijn ouders. En toen hij op een gegeven moment zijn moeder hoorde zeggen tegen zijn vader, zonder dat zijn moeder wist dat hij dat hoorde, van liever had ik hem niet ter wereld gebracht, dan dat hij nu deze weg loopt, deze weg gaat, die tegen Torah, tegen de wil van Kadosh is. Toen besloot hij dat hij eigenlijk weg wilde gaan. En hij besloot dat hij zijn geluk in Amerika wilde beproeven. Zijn vader, een paar dagen voordat hij wegging, heeft zijn vader is naar hem toegekomen en heeft gezegd, luister, ik wil je één ding meegeven. Ik weet, jij leeft niet meer zoals een Jood zou moeten leven, maar ik wil je één ding meegeven. Deze shofar, die is bijna, je bent mijn enige zoon. Ik heb een andere shofar waar ik voortaan mee zal blazen. Maar deze shofar is 200 jaar in onze familie. Ik wil dat jij hem aan jouw kinderen door kan geven. Ook al zou je er zelf niets mee doen. Hij nam de shofar. Hij groette zijn vader. Nam afscheid van zijn moeder. En op Yom Kippur ging hij in de trein naar de haven om zich in te schepen voor Amerika. Het feit dat een Jood naar Amerika ging was al een shock voor vrome Jidden. Want Amerika stond bekend als het land waar vrome Jidden hun Jodendom achter zich laten. En er een nieuwe godsdienst voor kiezen, namelijk niet het Jodendom, maar het dollardom. Na meer dan een maand doodzeeziek te zijn geweest, kwam hij eindelijk aan in Amerika, waar hij zoals alle immigranten een maand eerst op het Ellis Island moest zijn, vlakbij New York. Alle immigranten moesten daar eerst verblijven, worden gedesinfecteerd, want de Amerikanen waren doodsbang voor besmettelijke ziekten dat die zouden worden ingevoerd. En uiteindelijk na een maand kwam hij New York in. Simpson vestigde zich in een Joodse wijk, maar bij vele seculiere Joden. En hij stond al gauw bekend als de Joodse Midas. Alles wat hij aanraakte veranderde in goud. Binnen een aantal jaren bezat hij bijna 100 fabrieken en bedrijven. Die hij tot grote bloei wist te brengen. En binnen een aantal jaren was hij multimiljonair. Hij was inmiddels getrouwd, toevallig met een Joodse vrouw, hoewel hem dat niks interesseerde. Hij had twee zoons, één zoon Arthur en de andere Jeffrey. Arthur had hij genoemd naar zijn vader, Osha Leib, maar hij noemde hem Arthur en Jeffrey. We gaan nu een heleboel jaren overslaan. En we vinden Simpson terug, omringd door zijn zoons Arthur en Jeffrey, diens vrouwen, diens kinderen en kleinkinderen, zijn kleinkinderen dus ook, en achterkleinkinderen. Om te vieren de 80ste verjaardag van Simpson. En er wordt veel gelachen en er wordt veel plezier gemaakt. En Jeffrey is getrouwd met een niet-Joodse vrouw. Arthur is getrouwd met een Joodse vrouw. En heeft zijn kinderen bij zich. En een van die kinderen is een jongetje van 10 jaar, Martin. En al die kinderen zitten op een niet-Joodse school. Maar plotseling zegt Martin tegen opa: opa, ik heb vanochtend op school gehoord dat de Joden, en u bent geloof ik toch ook Joods, dat die vandaag hun nieuwjaar hebben. Toen zegt opa: nou, ik ben op een Joods nieuwjaar geboren. Dat is mijn verjaardag. Dat heet Rosh Hashanah. Op dat moment vraagt een kleindochter van hem, maar nieuwjaar valt er altijd in de winter met Kerstmis. Toen heeft opa haar uitgelegd dat de Joodse jaartelling anders is dan de christelijke. En plotseling zei opa: ik heb hier in de kluis heb ik nog iets. Dat heb ik gekregen toen ik wegging uit Rusland. En toen ik in Amerika kwam. En toen ik die bijgelovigheid achter me heb gelaten. Maar ik heb dit pakje, ik weet nog goed. Ik zat in de trein. En toen heb ik het raam open gedaan en heb ik dit pakje naar buiten willen gooien. Want ik dacht, daar heb ik toch niks meer aan. Maar aan de andere kant dacht ik, nee, ik kan dat niet doen. Het is een soort souvenir voor mijn vader en mijn moeder. En dat heb ik dan maar niet gedaan. Ik heb het hier, ik zal het jullie laten zien. En hij kwam, deed de kluis open. Hij maakte het pakje open. En er kwam die zwarte sjofar uit. Die gaf die aan Jeffrey. En Jeffrey die zei: ach, dat vieze ding, onder het stof. En die gaf het terug. Toen gaf hij het aan Arthur, Osha Leib. Die genoemd was naar zijn grootvader. En Arthur die bekijkt het. En die zegt: moet je daarop blazen? Toen zegt hij: ja. En Arthur gaat staan en hij blaast erop. En hij krijgt er een geluid uit wat zo doordringend is. Simpson met zijn 80 jaar kan het niet verdragen. En ter plaatse krijgt hij een hartaanval. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. En dagen, weken is hij niet aanspreekbaar. En dat hij later zou zeggen dat het geluid van die shofar kon hij niet verdragen. De shofar heeft hij aan Arthur inmiddels gegeven. En er gaan een paar jaren voorbij. Simpson overlijdt. De opa. Arthur, een van zijn kinderen, die Martin. Die vraag had gesteld over de Joden. Die ja, interesseert zich wel voor Joden en het Jodendom en zijn Jood zijn. En die zegt op een dag, zegt hij, als die, het is al jaren later, als hij een jaar of 18, 19 is. Papa, ik wil naar Israël een keer gaan. Ik wil in een kibbutz gaan werken. En hij komt terecht in Israël in de kibbutz van Hashomer Hatzair. En het valt hem daar fantastisch. De mentaliteit van de mensen, het werk, alles, hij voelt zich daar gelijk thuis. Hij mist wel iets. Hij mist iets spiritueels. Hij mist iets anders. En er staat in de bibliotheek van de kibbutz één boek wat gaat over filosofie. En dat boek verslindt hij. Maar het bevredigt hem niet. Welk boek filosofie? Weet ik niet. Op een dag is hij, en dan is hij al een paar jaar in de kibbutz. Op een dag is hij met de koeien, bij de koeien. En er staat tussen de koeien, wordt hij plotseling geroepen door iemand van de kibbutz. En die zegt, luister, Martin, er is een pakje voor je gekomen van je ouders uit Amerika. Met een brief. Nou, Martin komt. En hij maakt de brief open. En daar schrijft zijn vader in, luister eens, Martin, zoals je weet, jij bent het huis uit, die is het huis uit. We zijn gaan verhuizen naar een iets kleinere villa. En we hebben een heleboel dingen weggedaan. En ik vond bij de oude spullen nog, weet je wel, die horen, die shofar, die opa nog een keer heeft uit de kluis gehaald. En die al honderden jaren in familiebezit is. Wij vonden het gepast, omdat jij de enige bent van de familie die in Israël woont. En het is toch iets Joods, dat jij mag die shofar hebben. En schrijft Arthur er tussen haakjes nog bij van, en wij zijn blij dat we er vanaf zijn. Goed. En Martin, die ziet u hoor, en herinnert zich het moment wat hem ook heel erg heeft geraakt, toen zijn vader daarop blies. En op dat moment zegt die man van die kibbutz, die dat pakje aan hem heeft gebracht, die zegt, weet je, dat het vandaag Rosh Hashanah is. De dag dat dat pakje is aangekomen, weer die confrontatie met die shofar, was op Rosh Hashanah. Martin, zijn Joodse naam is Mordechai, zet op dat moment die hoorn aan zijn lippen. En het is kennelijk genetisch bepaald in de familie. Hij krijgt een enorm geluid uit. En het geluid beïnvloedt zo zijn ziel, dat het maakt iets in hem wakker. En hij, de volgende dagen zijn heel anders voor hem dan anders. En hij besluit na een aantal dagen om te willen onderzoeken wat Jodendom is. Hij gaat naar Jerusalem. Uiteindelijk komt hij terecht op een yeshiva, waar hij een aantal jaren is. Hij wordt van die yeshiva, gaat hij naar een opleiding voor verpleging. En uiteindelijk is hij als een vrome Jood, is hij verpleger geworden. Hij is Joods getrouwd uiteraard, vrome Joods getrouwd en alles. Deze zien we hoe een shofar vanuit Odessa zijn werk heeft gedaan via Amerika, uiteindelijk in een kibbutz van Hashemer Hatzair, niet alleen één Joodse man terug heeft gebracht naar een leven van Torah, maar uiteindelijk daarmee ook ervoor gezorgd heeft dat de kinderen van die man, en Dovid die vertelde dat Martin Mordechai, 9 kinderen heeft, dat hij 9 kinderen ook leven naar Torah. Gaan op een goede Joodse school, en dat alles en zo. Tot zover deze geschiedenis.